Ik heb het even berekend. Tegenover 2010 zouden zij 43% van hun kiezers verliezen. Dus ze zouden van 37 naar dikke 20 gaan. Dus dan zijn ze eigenlijk bijna de helft van het electoraat kwijt. En toch blijven die een beetje de indruk creëren van ja, wij zijn in het midden van het spel, maar dat is een illusie. Dat klopt eigenlijk echt niet meer.
In Franstalig België is de regering gevallen, maar dat is niet zo erg, want ze hebben er nog één. En op minder dan 50 dagen voor de verkiezingen gaan we na wie de volgende premier zou kunnen worden. Dit is Lopende Zaken, de politieke podcast van de morgen, met mezelf, Stavros Kedepouris,
Bart Eekhout
en Jolien Meinhout.
Welkom.
De redactie van de morgen. Dit is Lopende Zaken.
Stavros, ken je dit geluid?
Dat ziet het geluid van een halve euro uit.
Ja, 20 cent om precies te zijn, okay. Want we zijn aan de zuinige kant in deze podcast. Ik gooi dat muntstuk op tafel, omdat ik een weddenschap met jou wil afsluiten.
Nee.
Jawel. We moeten alweer streng zijn voor onszelf. De eerlijkheid gebiedt mij dus te zeggen dat we het in deze podcast te vaak hebben over hetzelfde thema, namelijk over wat gaat er gebeuren met het Vlaams Belang en welke strategie zal gevolgd worden door andere partijen voor of tegen die ene partij.
Wat daarom, heeft die al voor euro dan?
Wel. Daarom een weddenschap tussen jou en mij dat we telkens een halve euro in het potje van Lopende Zaken het goede doel gooien. Elke keer als wij het gaan hebben over Vlaams Belang en strategieën van andere partijen daartegenover. Gaan we dat afspreken?
Kan ik verzet aantekenen?
Nee.
Oh ja, dan is het afgesproken.
Want ik denk wel dat met onze thema's die we vandaag gaan behandelen, dat we wel kans maken om hier kosteloos van af te komen. Want we gaan het hebben over Franstalig België, hoe de politieke situatie daar zit, en over kandidaat-premiers, en die heeft Vlaams Belang in principe niet.
Nee. Oké. Okay.
Dus eerst,
het zou kunnen dat ik hier niet geruïneerd uitkom.
Ja, in tegenstelling tot jouw vaderland moeten we jou in dat een budgettaire kans blijven geven. Straks de premiers, eerst Franstalig België. Want daar is, zei je in de intro, een regering een beetje gevallen. Want ze kunnen eigenlijk niet vallen, zoals in Vlaanderen.
Nee, voilà, ze kunnen niet vallen, maar het is de facto wel gevallen. Het gaat over de Franstalige gemeenschapsregering.
Ja, moet even goed uitleggen, want niet iedereen begrijpt dat er wel keuze is in regeringen in Franstalig België.
Twee soorten bevoegdheden, grondgebonden en persoonsgebonden bevoegdheden. In Vlaanderen hebben we dat heel simpel opgelost. We hebben één parlement en één regering die voor die twee types bevoegdheden bevoegd is. In Franstalig België hebben ze dat toch maar opgedeeld gehouden. Dus daar heb je het Waals parlement en de Franstalige gemeenschapsregering, die bevoegd is voor de gemeenschapsbevoegdheden. Ja. En in dat parlement is er dus ruzie ontstaan.
En waar dus ook Franstalige Brusselaars in zitten. Dat is eigenlijk een beetje het visuele of het fysieke verschil tussen...
Ja, exact. En om het dan nog eens helemaal gek te maken, je kan ook trouwens, dat weet denk ik niet iedereen, maar je kan dus een andere coalitie krijgen in de Waalse regering en de Franstalige gemeenschapsregering.
Er zijn ook andere minister-presidenten, uiteraard, maar ik bedoel ook van andere partijen. Want die Franstalige gemeenschapsregering, waar dus de crisis zich nu afspeelt, heeft een liberaal als minister-president. En de ander heeft een PS'er. Er is vorige week een probleem ontstaan, meer dan een probleem. Eigenlijk is die regering uit elkaar gevallen over het decreet paysage. En dan zou je denken, dat zal gaan over klimaat en milieu. Het landschapsdecreet, maar het gaat eigenlijk over een ander landschap, over het onderwijslandschap. Het is eigenlijk een decreet dat moest bepalen dat studenten niet eeuwig mogen blijven slepen met vakken en dat je binnen een bepaalde tijdstip, zoals het ook in Vlaanderen het geval is, dat je binnen een bepaalde tijdstip in het hoger onderwijs je onderwijsloopbaan ook moet zien af te sluiten. En dat,
eigenlijk heeft Vlaanderen exact hetzelfde gedaan deze legislatuur.
Het zogenaamde harde knip, waarbij je dus denk ik op 2 jaar tijd je eerste jaar moet zien af te werken. En je krijgt 5 jaar tijd om de eerste 2 jaren van je bachelor, heet dat zeker tegenwoordig. Ja, ik ben echt een oude vent, ik kom nog uit de tijd van licentiaten. En andere dingen. Dat waren ze nu eigenlijk ook in Franstalig België in. Er was eigenlijk een regeerakkoord. Er stond eigenlijk zelfs een regeerakkoord, denk ik. En daar zijn nu eigenlijk de PS en Ecolo, coalitiepartners van de MR, op teruggekomen.
Ja, omdat er daar een probleem zou ontstaan met studenten die eigenlijk tussen het vorige en het nieuwe systeem in zouden vallen. Want het heeft niet alleen te maken met dat je niet mag verder studeren. Het heeft ook te maken met financiering die de universiteiten krijgen voor die studenten. En er zou volgens een studentenvereniging 70.000 studenten zouden eigenlijk tussen de twee systemen vallen. Maar goed, dat cijfer wordt heel erg betwist. Dat lijkt me ook heel veel.
Dat lijkt me inderdaad heel veel.
Ja, dat was een derde van de studentenpopulatie. En dan denk ik, oei, als een derde van de studentenpopulatie...
Dat is er een ander probleem.
Ja, voilà. Dan moeten we toch eens klappen met die. Ja. Maar goed, er was dus effectief een probleem. Vooral omdat de PTB daar zeer op mobiliseerde. Ja, ja, ja. En dan worden de andere linkse partijen natuurlijk heel nerveus. En dan heeft het uiteindelijk geleid tot een nachtelijke discussie in het parlement vorige week.
Ja, met een heel bijzondere uitkomst. Want voor de allereerste keer in, denk ik, de geschiedenis van de Franstalige gemeenschap is eigenlijk een decreet of een decreetwijziging goedgekeurd met de steun van uiterst links. Dus PTB heeft een wisselmeerderheid aangeboden aan PS. Of ze hebben, officieel hebben PS en Ecolo hun wijziging ingediend en heeft PTB die dan de goedheid gehad om die goed te keuren. Enfin, lang vooral kort, er is voor de eerste keer een meerderheid gemaakt, helemaal over links, met dus de groenen, socialisten en ook nog uiterst links erbij. En daarin zien natuurlijk nogal wat mensen een voorafspiegeling van wat je zou kunnen hebben structureel na de volgende verkiezingen in Franstalig België. Denk je dat ook gaat gebeuren?
Nee.
Oké, dat is een helder antwoord. Tot hier onze podcast.
Tot volgende week. Nee, ik denk het echt niet, omdat... Ik had het er onlangs nog over met Alain Gerlache, Franstalig politieke commentator.
Columnist bij De Morgen.
Ja. Voilà, fantastisch. Dezelfde. Mens ook. Een hele gezellige, warme man.
Zoals onze columnisten, bijna.
Absoluut. En hij heeft een echtgenoot uit Griekenland, die ook een zeer gezellige man is, laat ik mij vertellen.
Maar we wijken af.
We wijken af. Wat je in Franstalig België een beetje hebt, is dat alles ook aan elkaar geklonken is. Dus bij ons is het al een beetje moeilijk, omdat we zeggen, de federale en de Vlaamse formatie zullen een beetje aan elkaar geklonken zijn. Wel in Franstalig België is het nog veel lastiger. Daar heb je de federale formatie die eigenlijk aan de regionale formatie een beetje geklonken is. Maar dat wil dus zeggen aan die Waalse regering, aan die Franstalige regering, die Franstalige gemeenschapsregering, sorry. En eigenlijk ook aan de Brusselse regeringsformatie. Ja, en alles wordt een beetje moeilijk, omdat de PS, zijn leiderschapspositie, die ze 10, 15 jaar geleden hadden, die zijn ze eigenlijk kwijt. Zowel in de Waalse regering als in Brussel zou het kunnen dat ze niet meer de grootste zijn. Nee. Zeker in Brussel is de kans zeer groot. Dus je kan je wel een scenario inbeelden waarin bijvoorbeeld in de Waalse regering zou het kunnen dat je daar een volgende keer een coalitie kan vormen, echt over links. PS, Ecolo en PTB, maar goed, ik zou ook met Les Engagés kunnen gaan, een beetje de Franstalige tegenhanger van
CDA. Dat is waar veel mensen wel rekening mee houden.
Voilà, dat wel. En dat MR dan uit de boot zou vallen. Maar de kans is tegelijkertijd ook groot dat MR de grootste wordt in Brussel en dat PS daar uit de boot zou kunnen vallen. Dus je ziet nu al een situatie ontstaan waarin die partijen misschien zeggen, kijk, het is niet van harte, maar we zullen elkaar toch maar in allebei de regeringen meepakken, anders vallen we elk uit een regering en dat willen ze allebei niet.
Dat is heel interessant wat je zegt over de PS en over die dalende machtspositie. Dat is toch iets wat we hier in Vlaanderen onderschatten. Als je, neem bijvoorbeeld de kranten van dit weekend, hè. Paul Magnet heeft er een aantal grote interviews gegeven, solo in het Laatste Nieuws en samen met Bart Wever in De Tijd. En daaruit krijg je telkens de indruk dat hij minstens van de helft van het land een beetje de baas is. Maar dat zie je niet meer in de cijfers. In de cijfers was de PS al een tijdje aan het wegzakken. En als de peilingen een beetje de juiste richting aanwijzen, dan zou het echt wel eens een heel vervelende verkiezingsavond kunnen worden voor de Franstalige socialisten. Want dan zouden die ergens in de buurt van de 20% uitkomen. Heel veel partijen in Vlaanderen zouden daar al een moord voor begaan, voor zo'n uitslag.
Maar voor de PS is dat echt verschrikkelijk.
Is dat een ongezien slechte uitslag.
2-3 verkiezingen geleden waren die almachtig in Wallonië.
Ze zouden, ik heb het even berekend, tegenover 2010, wat toch niet zo heel lang geleden is, zouden zij 43% van hun kiezers verliezen. Oeh. Dus ze zouden van 37 naar dikke 20 gaan. Dus dan zijn ze eigenlijk bijna de helft van hun electoraat kwijt. En toch blijven die een beetje de indruk creëren van wij zijn in het midden van het spel, maar dat is een illusie. Dat klopt eigenlijk echt niet meer. Ik denk ook dat het helemaal toeval is dat nu die ene crisis hier in de Franstalige gemeenschap zich op een jong thema zich afspeelt, want de PS heeft daar echt wel een probleem. Ze hebben, net zoals CD&V, CVP dat hier lange tijd gehad heeft, hebben zij een kiespubliek dat bijna letterlijk uitsterft. Ze slagen er vooral in om oudere, niet actieve of niet meer actieve kiezers aan te trekken. Maar bij die jonge mensen, ook mensen die wat linkser denken, hebben ze het veel moeilijker. In de steden gaan die vaak naar Ecolo en in de klassieke machtsbastions van de PS, ja, gaan die naar de PTB. Dus inderdaad, ook al zie je PTB in de Franstalige peilingen niet meer geweldig stijgen, die hebben een grote groei al gehad natuurlijk, zie je wel dat de PS enorm, enorm zenuwachtig is om alles wat een beetje progressief, een beetje links is, om dat toch te blijven zich toe-eigenen. Dat lukt niet. Dat lukt niet. Zeker in Brussel zie ik het voor die partij echt niet goed in. Ik denk dat ze daar een heel zware prijs betalen voor een foute casting van de minister-president. Toch wel zeer passieve...
Die echt niet uit de verf komt, hè?
Ja, het is denk ik minstens een tweede regeerperiode. Maar nu echt de nood aan de man was en je echt iemand nodig had van het staafvaste, dan bleek zo'n Rudy Vervoer toch een maatje te klein te zijn. En zeker op thema's die klassiek een beetje aan de rechterkant worden gezet, maar dat is eigenlijk een grote vergissing van de PS. Veiligheid. Veiligheid is een zwaar onderschat thema in Franstalig deel, of het niet-Nederlandstalige deel van Brussel, zal ik zeggen. Partijen zoals de PS of Ecolo, die associëren dan dat is rechtse praat, maar dat klopt niet. Als je kijkt, er zijn nogal wat schietpartijen geweest de laatste tijd in de hoofdstad.
En drugsproblemen.
Ja, en die zijn, ja, exact. En die, dat is ook aan elkaar gebonden uiteraard. En die zijn helemaal verspreid over de stad. Ook gewone, ordinair, dat klinkt negatief, maar ik bedoel het, gewone woonwijken. Niet meteen de meest marginale of de meest ongure buurten, maar echt gewone woonwijken in Vorst, in Sint-Gilles, en Laken. Dus het idee leeft heel sterk bij heel veel gewone Brusselaars van dit kan ook bij ons gebeuren. En daar vindt de PS geen antwoord op. Dus ik heb het al een paar keer voorspeld in mijn leven, maar ik denk dat deze keer echt een heel moeilijke verkiezing gaat worden voor de PS. En dus dat je inderdaad, zoals jij heel, heel mooi geschetst hebt, dat je een heel open speelveld krijgt en dat de manier voor zowel MR als PS om dat speelveld toch onder controle te krijgen, is om toch weer samen te gaan klitten. En dus ben ik het met jou wel, zoals zo vaak, eens, dat is wat waarschijnlijk gaat gebeuren in Franstalig België.
Wat in Franstalig België natuurlijk het veld heel interessant gemaakt heeft, is de wedergeboorte, zeg maar, van
yes.
Les Engagés.
Ja, juist.
Zo bijzonder, die partij leek helemaal weg, zoals Défi nu wel echt helemaal weg lijkt. Ja. Die partij lijkt echt wel op sterven aan bod. Eigenlijk heb je in Franstalig België niet zoveel partijen. Défi was een beetje aan het zeggen, Les Engagés ook, waardoor je de facto maar een paar partijen had om een regering mee te vormen. En nu is daar toch Les Engagés opnieuw heel groot geworden.
Ja, heel bizar.
Dat opent heel veel perspectieven voor toch een ander soort coalitie, zonder PS of misschien eerder zonder MR in die Waalse regering.
Ja. Ja, die partij profiteert ervan dat die twee andere klassieke partijen echt een beetje op hun eigen hoek zijn gaan spelen. Hè. Eerst MR onder Boucher. Toch, wel, maar je moet zeggen zoals het is, die toch rechtser geworden is. Hè, die zelfs een beetje rechts van de N-VA staat, denk ik nu. En anderzijds heb je dan aan de linkerkant de PS, die, wat ik zo net gezegd heb, ja, die alles wat een beetje er links klinkt bij zich wil houden en dus heel erg links is gaan spelen om die PTB en Ecolo klein te houden. Ja, dan komt er natuurlijk in het midden voor de gematigde Franstaligen, die niet per se industriële oude zones wonen, maar in het hele gebied daartussen is er nog heel veel ruimte voor zowel geografisch letterlijke ruimte als figuurlijk politieke ruimte voor een andere partij. En dat lijkt dan toch de Les Engagés te gaan worden.
Wat ik me afvroeg is in hoeverre die mini-coalitie, als ik het dan zo moet noemen, of ad-hoc-coalitie tussen Ecolo, PS en PTB bij dat decret paysage, speelt dat ook in het voordeel van Georges-Louis Boucher? Want hij kan nu, je zag hem vorige week wel een beetje het spelletje spelen dat De Wever heel graag speelt. Mm-hmm. Het is ik tegen al de rest.
Ja, ik denk dus wel. Ik heb nu een paar keer debatten gezien in Franstalig België. Je zou kunnen zeggen dat Boucher of de MR, wie er ook zit, telkens een defensief gedrongen wordt, omdat hij wel een soort... Ja, een groep tegenover zich heeft, hè, van mensen die het niet eens, die vinden dat hij veel te grof geschut afschiet. Daardoor neemt hij wel een unieke positie in. En dat wordt steeds duidelijker, dat mensen die het anders willen, ja, dat die ook wel een alternatief hebben. Hè? Dat het niet gewoon een partij is die aan het handje van de PS. Dus je kan zeggen wat je wil over de stijl van Georges-Louis Boucher. En zelf doet hij het niet zo geweldig goed in populariteitspolls, omdat mensen niet op die stijl per se vallen. Maar de boodschap van er is ook een andere politiek mogelijk dan die door de PS wordt gedicteerd, ja, die dringt wel door, denk ik. En dus ik geef hem daar zeker ook kans. Bij uitbreiding zou je zelfs kunnen zeggen dat het ook in Vlaanderen, bij de Vlaamse partijen, een soort thema wordt. Hè, omdat ook daar dat schrikbeeld van de linkse Waalse regering, waar de communisten zelfs van deel gaan uitmaken, ja, dat is natuurlijk ook koren op de molen van het verhaal dat het schrikbeeld dat N-VA probeert op te hangen, hè, van toekomstige politiek in België. Zullen we eens kijken wat in de mailboxen van de morgen is beland?
Over naar Jolien.
Gezien door Jolien. Hey Bart en Stavros, ja, elke week proberen we toch jullie vragen te beantwoorden. Jullie kunnen die steeds doorsturen naar podcast@morgen.be. We gaan er heel serieus mee om. Dus ja, we hebben wel wat vragen binnengekregen deze week. En de eerste gaat eigenlijk over de NatCon. National Conservatism Conferentie. Misschien moet één van jullie twee eerst even uitleggen over wat het ook weer ging.
Ja, Bart. Stavros.
Ja, dat was een zeer, laten we zeggen, conservatief, neoconservatief onderrondje. Allerlei zeer... mag ik toch wel zeggen, rechtse politici die daar hun gal kwamen spuien over Europa en alles dat er maar mee te maken heeft.
Ja, rechtspopulisten, rechtsconservatieven, rechtsnationalisten, ze waren er bijna allemaal.
Dat dus was echt alles een get-together van het rechtse nationalistische clubje.
Alles wat rechts staat van rechts was er, ja.
Dat is eigenlijk niet wat ik wil weten, want er is ook iets anders gebeurd. Dat is ook wat ik wil weten, maar er is, ja, de burgemeester van Sint-Joost-de-Node, Emir Kir, heeft dat initieel verboden, als ik het juist heb begrepen. Dus die zei van nee, dat mag hier niet doorgaan in Saint-Jos. Nu, dat verbod is naar de Raad van State gegaan en dat is ook verworpen, dus dan mocht de conferentie wel gewoon doorgaan. Ook onze eigen premier, Alexander De Croo, heeft zelf eigenlijk hier een beetje op het matje geroepen.
Zelfs de premier van Groot-Brittannië, van Italië, hebben zich gemoeid.
Ja, het was echt internationaal nieuws. Nu, Bart...
Het is natuurlijk ook omdat de premier van Groot-Brittannië zelf een beetje airplay nodig heeft, goede airplay.
Ja. Goed, dan ook Bart, jij vond eigenlijk het optreden van premier De Croo eigenlijk wel correct, heb je geschreven afgelopen weekend. Nu, we hebben een mailtje gehad van Guido Klerk, zij is een trouwe luisteraar. En hij zegt, natuurlijk heeft Bart gelijk over dat ongrondwettelijke blunder van Kir. Maar Guido zegt ja, dat hij het eigenlijk niet zo evident vindt dat er toch dat soort onrondje plaatsvindt met eigenlijk vrienden van Poetin die in ons land zouden samenkomen om de Europese verkiezingen voor te bereiden. Want dat was eigenlijk wel wat de bedoeling, zegt hij. Nu, zijn vraag is, hoe kunnen we de aanvalslust op de democratie van Europese rechts dan wel counteren?
Met argumenten. Ook al ben je het niet eens met wat daar gezegd wordt, ik denk dat we het er wel mee moeten eens zijn dat wat daar gezegd is binnen de contouren valt van wat er in een democratische rechtsstaat vrijuit mag gezegd worden. Er zijn er heel lelijke dingen gezegd, bijvoorbeeld over transpersonen. Daar heb ik mezelf wel aan gestoord, maar ik mag mij daaraan storen, zoals andere mensen zich mogen storen aan wat ik vertel. Dus ik denk dat het idee dat je... andere meningen, groeiende andere meningen, zelfs ja, riskante andere meningen, dat je die moet gaan verbieden. Ik denk dat geen goede zaak is. Ik heb er ook een paar tactische argumenten voor. Ten eerste, ja, zoals je net zelf al gezegd hebt, Jolien, die conferentie die heeft veel te veel aandacht gekregen. Dat was eigenlijk een verzameling van een aantal uitgerangeerde, uiterst rechtse politici. Die plots in het centrum van de politieke wereld stonden. Letterlijk, hè. De hele wereld was plots aanwezig op die conferentie. Dat was misschien helemaal niet nodig geweest. En ten tweede, zelfs als je denkt van wat daar gezegd wordt, is misschien een beetje gevaarlijk, denk je dat het beter is dat je die dingen zo openbaar mogelijk probeert te houden, daar controle op uitoefent. En als er iets gezegd wordt wat echt niet door de beugel kan, hè. Als er echt tot haat wordt opgeroepen, dan kan je nog ingrijpen, zoals bijvoorbeeld gebeurd is met Dries van Langenhoven. Hè. Ik denk dat dat de juiste manier is om daarmee om te gaan in democratische rechtsstaat.
Ik denk dat bepaalde mensen daar wel ja, ook een bepaalde schrik voor hebben. Guido stelde ook nog in zijn vraag van, is dan ook een bepaald Meloni-scenario bijvoorbeeld mogelijk, waarbij dat in Italië nu de pers wel wat wordt ingesnoerd en dat ook wel vrij openlijk gebeurt. Ik denk dat dat misschien de... reacties van veel mensen op dat soort
dan conference. Moeten we proberen mogelijke partners van Vlaams Belang te overtuigen.
Ding, 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 ding. We krijgen er geen genoeg van.
Jawel.
Laat het 20 cent maar rollen.
Dat kost mij geld, man. Goed, ik heb nu toch betaald, dus zal ik maar doorspreken. Dan moeten we er proberen coalitiepartners, mogelijke coalitiepartners van Vlaams Belang van proberen te overtuigen dat het misschien geen goed idee is om een regering te vormen samen met die partij. Of om, als je dan toch die regering wil vormen, wat ik niemand aan zou raden, als je dat toch wil doen, zorg dan dat je heel sterke garanties hebt voor behoud van de grondwettelijke vrijheden. Verdorie, dat kost meer veel geld.
Waar geven we dat geld eigenlijk aan?
Aan een goed doel, namelijk het nieuwe boekentas van mijn zoon. Of een ander.
Bart en Stavros, vorige week hebben jullie het advies gegeven in onze vorige aflevering, stem nooit blanco. Bert van Kouter heeft hierover een mailtje gestuurd en hij zegt, oké, ik heb geluisterd, akkoord, maar hij heeft verschillende stemtesten gedaan en hij komt telkens uit bij een partij die eigenlijk ingaat tegen zijn eigen principes. En hij zegt...
Jolien.
Nee, hij wil ze zelf niet noemen, dus het is for your imagination. Hij zegt, ik zit in de situatie waarbij die ene partij wel mijn standpunten meent te delen, maar die heeft geen grensgeloofwaardigheid meer. Dus zij zegt, ik moet eigenlijk dan gaan stemmen voor die partij, maar die is eigenlijk tegen mijn principes. Is het dan niet beter om toch blanco te stemmen?
Nu ben ik echt de nieuws welke partij
ja, eigenlijk is. Het is eigenlijk heel moeilijk om dit in theorie op te lossen. Ja. Probleem.
Nee, je moet natuurlijk nooit stemmen voor een partij waar je niet op wil stemmen. Ik denk dat ons punt vorige week was, ja, blanco stemmen, daarmee haal je echt heel weinig uit. Integendeel, je bevestigt eigenlijk als blanco stemmer de stemmen van de andere personen. Omdat je eigenlijk jouw stem wegknipt, bevestig je eigenlijk hoe dan de officiële stemmen, of de niet-blanco stemmen, zal ik zeggen, hoe die het spel leggen. Dus ik zou zeggen, Bert, als je niet op je eerste partij wil stemmen, stem dan op de tweede.
Nog een laatste vraagje. We hebben een mailtje gekregen van Jordan, ik hoop dat ik het juist uitspreek, en hij wil toch nog een boekensuggestie doen. Aangezien dat jullie vorige week een boekenclub zijn begonnen. Hij zegt, Het vergeten land van Jeremy van Eekhout. Ik weet niet of een van jullie dat gelezen heeft.
Jeremy,
ook weer verkeerd uitgesproken. Top, Jeremy van Eekhout. En hij zegt, dat is toch wel een belangrijk onderwerp, want dat gaat over het feit dat Den Buiten nogal weinig politieke aandacht krijgt. En hij zegt, hoe komt dat toch dat Den Buiten of het platteland in het politieke landschap een beetje weinig aandacht krijgt? Want hier vallen toch wel wat stemmen te rapen, maar het gaat volgens hem zelden rond de tegenstelling stedelijk en platteland.
Ik stel voor dat we het boek van Jeremy aandacht geven in deze podcast wanneer we hier live zijn snor mogen afscheren.
Weer een warme oproep aan Jeremy.
En zijn naam correct kunnen uitspreken. Wat Jorden zegt klopt wel, hè, want blijkbaar waren we zelfs het boek over het vergeten land vergeten. Dus dat bevestigt een beetje dat aanvoelen. Het is natuurlijk een heel moeilijk thema. Het is makkelijker vast te pakken, denk ik, in andere landen, omdat je daar echt een geografisch verschil hebt tussen het platteland en centrumsteden, waar effectief een heel duidelijke electorale breuklijn is. Bij ons is dat echt een beetje een soort nevel geworden, suburbane nevel heet dat dan onder experts, waar je niet meer goed ziet wat de grenzen van de stad zijn aan het begin van het platteland, en waar je dat ook electoraal veel moeilijker kunt vastpinnen. Hè? Want bijvoorbeeld, ik ga de partij niet noemen, maar er is een partij die...
Ja, nee Bart, zo werkt het dus niet.
Wel, het Vlaams Belang dus is ooit begonnen als echt een stedelijk fenomeen. Hè. Echte kernsteden waar mensen zich niet meer op hun gemak voelden, op de plek waar ze wonen, waar ze dan maar een proteststem uitbrachten op die partij. En dat is nu helemaal omgekanteld. En je ziet nu dat vooral in landelijk gebied daarop wordt gestemd. Ik moet wel Jorten een beetje corrigeren. Je hebt al een aantal discussies gehad die denk ik ook nog wel electoraal gaan doorwegen. Zoals stikstof, zoals de Ventilus-discussie over hoogspanningslijnen in West-Vlaanderen. Waar je wel dat landelijk verzet hebt gezien en dat inderdaad ook breder gaat dan dat ene dossier, omdat het ook vaak gaat over het idee van er gaat hier van alles verloren in onze gemeente. Jonge mensen trekken weg, winkels trekken weg, cafés sluiten, er is geen bakker meer. Heel dat valt allemaal een beetje samen. En als er dan ergens zo'n politiek conflict is dat zich vooral afspeelt in het landelijk gebied, dan voel je dat heel fel. En er is één partij die dat probeert te recupereren. En voor één keer gaat het mij geen geld kosten, want het is CD&V. Stavros, we zijn op minder dan 50 dagen van de verkiezingen inmiddels. Het gaat vooruit. Misschien moeten we eens proberen te kijken wie in aanmerking komt voor het premierschap.
Dat lijkt me een goed idee, want we hebben dat in het begin van deze podcast aangekondigd.
Juist. Laten we, eer wie eer toekomt, beginnen bij de huidige premier, Alexander De Croo.
Die wil graag verder doen, hè?
Ja. En willen wij dat? Enfin,
niet dat wij daar veel over te zeggen hebben.
Wil de Belg dat? Dat is een wat moeilijker verhaal, denk ik.
Wel, zijn partij, Open VLD, doet het toch wel heel slecht in de peilingen. Dus het was al moeilijk om na de vorige verkiezingen een open VLD'er premier te maken. Ik denk dat na de volgende verkiezingen nog moeilijker
zal. Als ze inderdaad zo klein worden als ze dreigen te gaan worden volgens allerlei voorspellingen, dan lijkt het inderdaad heel moeilijk, ook voor Open VLD, om dat te willen eigenlijk. Want dan zou je toch wel kunnen zeggen dat die partij zich een beetje kapot geregeerd heeft. En of je dan per se opnieuw als kleinere partner wil doen alsof je de baas bent van de regering, dat lijkt me toch inderdaad een hele moeilijke.
Het ziet wel gebeuren hoor. Als Vivaldi zou voordoen.
Echt Vivaldi bedoel je dat?
Echt Vivaldi, dat ze dan zeggen we doen voort met dezelfde leider van de ploeg. Ik zie het wel gebeuren.
Dat zou inderdaad kunnen, ja. Er wordt heel veel gefluisterd, geroddeld, dat hij al met anderhalf oog naar Europese mandaten zitten kijken. Wat moeten we daarvan denken?
Ik denk dat dat maar half klopt. Ik denk dat hij echt wel gefocust is op zijn job als premier. Maar het is geen geheim. Hij zou natuurlijk, mocht de job van Ursula von der Leyen vrijkomen en ze vragen hem, dan waagt hij de sprong onmiddellijk. Dat is absoluut. Ja. Hij zou dat echt heel graag doen. Maar ze gaan het hem niet vragen. En Alexander De Croo is ook wel nu qua politieke carrière gefocust op België. En ik denk dat hij echt wel heel graag nog eens premier wil worden.
Dan gaan we over naar de figuren die zeggen dat ze het wel, dat ze het heel graag willen worden.
Zeggen, met de nadruk op te zeggen.
Zeggen dat ze het willen worden.
Onder meer Bart De Wever.
Bart De Wever heeft expliciet gezegd dat hij kandidaat premier is. Dat is
van een zakenkabinet?
Ja, dat is allemaal een beetje onduidelijk. Ja. Ik blijf me heel erg veel vragen stellen bij dat idee van dat zakenkabinet. Maar een heel simpele reden, namelijk, in zo'n zakenkabinet ga je beslissingen moeten nemen waarover de kern van het politieke conflict in België zijn. Bijvoorbeeld, hoe ga je die begroting weer proberen een beetje in orde te krijgen? Er zijn heel verschillende manieren om dat doel te bereiken. En dat is bijzonder ideologische discussie. Dus dat is niet zoiets van dat je maar even snel een regering overvormt en dan zien we de rest wel. Dat is de kern van je taak als regering. Dus zo'n zakenkabinet, ik zie het echt nog niet helemaal voor mij.
Maar ik geloof ook niet dat de Wever premier wil worden, die wil gewoon in Antwerpen blijven, toch?
Ja, dat krijg je dan natuurlijk ook. Als hij het zou doen, dan moet hij stoppen met het burgemeesterschap. Dus dat is ook voor hemzelf geen eenvoudige. Ja, en er blijft dat inhoudelijke moeilijke punt. En dat is het communautaire eisenpakket van die partij. Ik denk dat het heel moeilijk is om een regering te maken die min of meer tegemoet komt aan je rechtse, sociaal-economische overtuigingen en een forse stap vooruit zet in een staatshervorming. En waar je ook nog eens de nummer één van mag zijn. Ik denk dat het ergens toch onderweg kiezen of delen gaat worden.
Dat denk ik ook, ja. Ik denk ook dat het voor, als je kijkt naar welke coalities mogelijk zouden zijn na de verkiezingen, dat het moeilijk gaat worden voor Franstalige partijen om bijvoorbeeld N-VA er nog bij te pakken. Mm-hmm. En dan ook meteen die N-VA-voorzitter premier te maken. Oef, dat denk ik dat wel heel moeilijk wordt.
In zijn interviews dit weekend heeft Paul Magnet bij herhaling gezegd, er komt geen staatshervorming. Dat was een zeer duidelijke boodschap die hij even...
Als ik hem was, zou ik dat ook zeggen. Zeker voor de verkiezingen.
Ah ja. Dus het is niet omdat hij het zegt dat het ook zo is?
Nee, absoluut niet. Ik denk dat de verkiezingspraat is. Ja. Ik denk dat als er een staatshervorming zou komen, dat Paul Magnet dat zeker nu nog niet zou zeggen, want dan verliest hij stemmen. Want dan gaat PTB gewoon lopen kraaien. Ja, maar nu geeft hij gewoon toe aan N-VA. Dus als je het N-VA-programma wil uitvoeren, stem dan vooral op Paul Magnet. Of als je het niet wilt uitvoeren, stem dan niet op Paul Magnet. Nee, dat zijn uitspraken, ja, daar kan je van twee kanten bekijken. Daar ben je eigenlijk niks mee voor de verkiezingen. Maar Paul Magnet trouwens ook een kandidaat premier, ja, die wil het heel graag.
Die wou het eigenlijk al bij de start van de huidige, van de aflopende federale regering. Hij heeft dan op het einde de eer toch aan Alexander De Croo gelaten. En heel bizar, hij heeft eigenlijk vrij snel in interviews gezegd dat hij er een beetje spijt van had, dat hij het liever zelf had gedaan. Wat qua motie van wantrouwen ook een redelijk sterke binnenkomer was.
Heeft dan jarenlang eigenlijk ook zijn PS-ministers heel strak bij de teugels gehouden. Ja, en Alexander De Croo van buitenaf eigenlijk het leven moeilijk gemaakt.
Ik wou zeggen letterlijk, maar dat natuurlijk niet. Maar toch minstens figuurlijk, want hij heeft op bepaalde momenten wel zijn vicepremier gewoon weggeroepen uit het begrotingsoverleg, hè, om te zeggen dat het allemaal dat het op niks trok en dat het allemaal opnieuw moest gebeuren. Dat was wel een spannend moment. Toen, ik denk een beetje dat een beetje het spiegelbeeld is van het verhaal van Bart De Wever.
Exact.
Dat, wat ik daarnet gezegd heb over al die rechtse verlangens over een nieuwe regering, dat hetzelfde geldt voor de linkerzijde. Je kunt moeilijk en tegen de wil van een groot deel van Vlaanderen in een vrij links programma in de regering doorduwen en ook nog eens daar de premier van willen zijn. Hè. Toen Elodie Rupo premier werd, heeft hij moeten instemmen met een veel meer gematigd centrum tot licht centrumrechts beleid. Dus ja, als Paul Magnet premier wil worden, dan gaat hij daar een inhoudelijke prijs voor moeten betalen. En bovendien weet ik ook niet of, stel dat dat een regering wordt met de N-VA, weet ik ook niet of, zoals ik niet weet of de PS in een regering wil gaan zitten met een N-VA-premier, weet ik niet of de N-VA in een regering wil gaan zitten met een PS-premier. Ik denk dat ze elkaar een beetje opheffen.
Je noemde dat net, Elodie Rupo, maakt die nog? Dat is wel te ver gegrepen.
Volgens hem zelf wel, denk ik. Ik denk dat als het land hem roept, dat Elodie Rupo bereid is om zich op te offeren voor het vaderland. Maar ik denk niet dat het land hem nog gaat... Ik denk enfin, misschien dat het land hem gaat roepen, maar dat Romagnet...
Als het land Hendrik Bogaert roept, ja. Dan zal Hendrik Bogaert ook komen. Ja. Maar...
Ik denk dat het ook voor de PS geen geweldig toekomstgericht verhaal meer gaat zijn. Dus ik denk... Naar het schijnt wil Elodie Rupen wel graag de volgende Eurocommissaris gaan worden.
Ongetwijfeld.
En die post is een beetje ter beschikking, want Didier Reinders die gaat er zeker mee stoppen. En ik denk dat het wel aan een socialist is om die post dan te gaan vervullen. Maar het zou dan misschien eerder Nederlandstalig moeten zijn. Frank van den Broek is trouwens ook genoemd als mogelijke commissielid. Maar goed, nu zitten we echt in de rubriek Varia. We hebben al... Alexandre Kroo wordt het waarschijnlijk niet. Bart Wever wordt het waarschijnlijk niet.
Vooral gezegd Paul Magnet
wordt het waarschijnlijk niet. Iemand gaat het toch moeten doen.
Iemand. Hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik denk... Ja, de volgende coalitie zal toch weer op een of andere manier een centrumcoalitie worden. Of een soort Vivaldi, wat een coalitie van alle kleuren bijna is. Of je gooit er bijvoorbeeld de Groene uit en je pakt er N-VA bij, wat nog altijd een soort coalitie om dat centrum is. En als je een coalitie rond het centrum hebt met de rechtse en linkse partijen, dan kom je misschien uit bij een premier uit het centrum. En dan zou het wel eens Sami Mehdi kunnen worden.
Oeh, ja, die is nog wel... Dat is wel een stijle...
Hij zou het zeer graag doen.
Ah ja.
Dat,
ja.
Ongetwijfeld.
Ja, ja. Het is wel een stijle promotiecurve, hoe zeggen ze dat?
Ja, en toch, ik vind het niet zo'n gek idee.
Nee, wat alleszins zo is, is als je mij nu zou vragen wie zou eens de verrassing van de verkiezingen kunnen zijn, dan zou ik ook durven zeggen CD&V. Dat die in een gepolariseerd landschap als een beetje stem van de reden, dat die nog wel een beetje kunnen kiezers bijwinnen. Het zal ook nodig zijn, want ja, als je premier wil worden van een volgende regering, dan is het toch lastig om mij binnen te komen met verlies. En dat is nog altijd moeilijk voor CD&V. Die komen van een score van rond de 14%. En in peilingen is het daar nu nog altijd wel onder. Dus daar zal toch nog een klets bij moeten, anders wordt het toch ook voor hem heel moeilijk. We hadden het eerder in de uitzending wel al over de Franstalige tegenhanger.
Les Engagés.
Les Engagés, die hebben een heel populaire, enfin, in Franstalig België, een heel populaire voorzitter, Maxime Prévost, staat er in de top van de poppels, wat voor een jonge politicus toch niet zo vanzelfsprekend is. Hij spreekt redelijk Nederlands, wel totaal geen bekend profiel in Vlaanderen. Maar totaal uitgesloten is het ook niet. Wel heel weinig ervaring natuurlijk.
Ja, ze komen ook wel echt uit, uit een hele diepe put. Maar het is opvallend, ja, we hebben het al gezegd. Prévost heeft Les Engagés op korte tijd eigenlijk weer heel groot gemaakt. En dat vergroot eigenlijk ook weer de kansen van Sami Mehdi trouwens. Want CD&V en Les Engagés hebben al aangekondigd dat ze zich wel min of meer aan elkaar gaan vastklinken in die formatie. Het zijn ideologisch niet helemaal verwante partijen meer. Bijvoorbeeld op ethische thema's. Denk Les Engagés een stukje progressiever dan CD&V. Maar toch, je voelt dat ze een soort verbond hebben gesmeed van kijk, samen kunnen we elkaar relevanter maken. En als dus die, laten we zeggen, die centrumfamilie van CD&V, Les Engagés, heel groot wordt na de verkiezingen, dan wordt de kans ook meteen groter dat je een premier uit dat centrum krijgt. En dan kan het opnieuw Sami Mehdi worden.
Wat je zegt over die politieke families is nog wel interessant, omdat er eigenlijk altijd van uitgegaan is tot nu toe dat de grootste partij, dat zou dan eventueel N-VA kunnen zijn als die in de federale regering gaan zitten, ofwel de grootste familie de premier mag leveren. En dan is er altijd van uitgegaan, ja, dat zal dan wel de socialisten zijn. Maar dat is niet meer zo zeker, hè, omwille van wat we net ook al vertelden over de toch talende positie van de PS. Het scheelt niets meer zo heel veel met de Christendemocraten. Als die samen ergens ook in de buurt van de 30% komen, dan zitten ze al heel dicht in de buurt bij de socialisten. En ook de liberalen, hè, die kunnen ook nog ergens rond die 30% of daar iets boven landen, afhankelijk van hoe goed of hoe slecht Open VLD doen.
Dat zal toch vooral heel slecht zijn.
Wel, laten we toch nog maar even afwachten. Heeft hij maar ook nog een kandidaat?
Ja. ik durf het bijna niet zeggen, maar in mijn hoofd heb ik al een tijdje, ik zie het echt nog wel gebeuren dat Georges-Louis Boucher, die het zeker niet zal worden, want al de rest loopt dan huilend weg als hij premier wordt, maar dat hij opeens komt aanzetten met Charles Michel. Ik zie het echt nog gebeuren.
Ja, natuurlijk.
Want Charles Michel, mensen vergeten dat, maar die gaat zonder job vallen.
Even een moment van stilte omwille van de trieste feit. Ja. Maar,
ik speel de kleinste viool ter wereld op dit moment. Je hoort hem bijna niet, zo stil is hij. Maar die gaat dus zonder job vallen. En ja, dat is en blijft wel een grote naam binnen de MR. Ook iemand voor wie Georges-Louis Boucher heel veel aanzien heeft. En ik zie het echt wel gebeuren dat...
Sophie Wilmès gaat Boucher het niet gunnen. Dus,
denk ik niet, nee.
De lottowinnaar van de week.
Bart, voor het vergeten, we moeten nog een prijs uitdelen.
Jawel.
Ja, Jij mag hem deze week uitdelen.
De prijs is de Lotto-winnaar van de week.
Oh, was ik het?
Nee, het is Gwendoline Rutten, de minister, Vlaams minister voor Open VLD. Ja, zij heeft in de zevende dag gezegd dat een leefloon geen win for life is, maar een tijdelijke hulp.
Juist.
Die je op weg moet helpen. Daar heb ik mij enigszins aan gestoord. Die vergelijking tussen een leefloon en een win for life. Dat idee dat je gewoon op de zetel moet gaan liggen met je hand open en dat het geld er dan wel komt ingevallen, dat klopt eigenlijk helemaal niet. Praat een keer met mensen van het OCMW. Die zullen zeggen hoe aanklampend en hoe soms vervelend zij nu al mensen moeten aanzetten om toch een beetje activiteit in het leven te brengen. En dat je dat leefloon niet zomaar in je pollen gestopt krijgt. Het is echt een hele populistische, foute idee.
Het leefloon is eigenlijk ook geen hoog bedrag. Heb je dat
nee, wel, dat komt er dan een beetje bij. Ik vind het wel een beetje geriskeerd vanwege een minister, een politicus bovendien, die alleen maar in de politiek wou blijven als ze minister mocht worden. die eigenlijk, ik denk dat ze nu 48 is, Gwendoline Rutte, die op haar 24 begonnen is met een baantje bij Karel de Gucht. Sindsdien van de ene politieke mandaat, ene politieke bijbaan, ene politieke voltijdse baan, in de volgende is gerold. Ja, om dan opmerking te maken over het geld dat mensen met een leefloon zogezegd zouden binnensnokken. Dus ik vind dat Gwendoline Rutte daar toch wel een extra prijs voor verdient. Het is geen win for life, want volgende week is ze hem alweer kwijt. Maar ze krijgt toch van ons de prijs voor lotto-winnaar van de week. Dus ik zou zeggen, proficiat minister Rutte.
Daarmee zit deze aflevering er weer op. Wij zijn volgende week terug met een nieuwe aflevering van Lopende Zaken. Tot dan.
Als u een vraag hebt over politiek, stel ze gerust op podcast@demorgen.be. Tot de volgende week.